Uit de liederen hebt u al kunnen opmaken, denk ik, wat het thema is van deze morgen. Het heeft te maken met vertrouwen hebben op God en met de hulp die God wil geven aan u en aan mij. En ik wilde als kerntekst van het thema lezen uit 2 Kronieken. Het Oude Testament, 2 Kronieken, hoofdstuk 16, vers 9. 2 Kronieken 16, vers 9. Ik lees die tekst voor uit de NBG-vertaling van 1951. Daarmee ben ik een klein beetje vertrouwd geraakt door de jaren heen. En ik zal het ook verder behandelen uit de NBG-vertaling. Ook de hoofdstukken die we met elkaar zullen doornemen. 2 Kronieken 16, vers 9. Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Dat is een heel krachtig vers. Je kunt... En uit de gebeden maakte ik dat wel op. In moeilijkheden zitten. Je kunt zorgen hebben. Je kunt misschien lichamelijk problemen ondervinden. Maar ook op allerlei andere gebieden. In het gezin. Het huwelijk. Op je werk. Gedurende je studie. Op allerlei terreinen van het leven kunnen we problemen hebben. En dan is het geweldig dat er een hemelse helpdesk is die je mag raadplegen. En als je dan de Heere God raadpleegt, tot hem gaat in gebed, dan mag je weten wat hier staat, dat zijn ogen over de gehele aarde gaan om krachtig bij te staan. Dat is geweldig. Een hemelse helpdesk. Als je een helpdesk nodig hebt, gewoon in het digitale verkeer of wat dan ook, dan krijg je nog alles te horen dat je beantwoord wordt na een aantal dagen. Als het goed is, en dan valt het antwoord ook nog wel eens tegen. Maar bij de Heere God is dat niet zo. Hij wil ons krachtig bijstaan. Er is wel een voorwaarde aan verbonden en die is dat ons hart volkomen naar hem uitgaat. Soms kun je wel eens afvragen van hoe komt het nu dat mijn gebeden niet verhoord worden of dat ik helemaal niets merk van de tegenwoordigheid van God in mijn leven. Of dat ik dat wel heb ervaren in het verleden, maar nu niet meer opmerk in mijn leven. Nou, dat kan allerlei oorzaken hebben. Een van de oorzaken kan zijn dat je hart niet volkomen naar hem uitgaat. Of niet meer volkomen naar hem uitgaat. En dat wil ik dan behulp van het leven van koning Asa. Want in dit verband staat deze tekst laten zien. Wie is koning Asa? Daar gaan we met elkaar naar kijken. Hij was een zoon van Abia of Abiam. Beide namen worden gebruikt. Ook in 1 Koningen wordt die naam genoemd. En een achterkleinzoon van Salomo. Hij leefde en werkte in het tweestammenrijk. Er was inmiddels in Israël een scheiding gekomen. 10 stammen, het noordelijk rijk, en de 2 stammen, het zuidelijk rijk. Zijn moeder of grootmoeder, en dat is het eigenlijk, maar in de NBG staat moeder, was Maaga of Maaka. Een kleindochter was dat van Absalom. Die grootmoeder heeft een tijd met hem geregeerd. Zij was regentes. Hij was waarschijnlijk nog te jong om te regeren. Sommigen denken dat toen hij begon met regeren hij 12 jaar oud was. Dat is dus best wel jong. Dus zijn grootmoeder heeft een tijdje nog met hem geregeerd. En we zullen dadelijk ontdekken dat deze Asa zijn grootmoeder heeft afgezet. En gezegd, je mag niet meer met mij regeren, want zij had nota bene een godin in huis gehaald. En dat was niet goed, de godin van de vruchtbaarheid. Asjera, een beeld, een afgodenbeeld. Deze koning Asa is heel goed begonnen. Je kunt zijn leven eigenlijk in drieën verdelen. Hij heeft een periode gehad van rust in het land en vrede, een periode van opbouw. En die periode heeft zo'n 10 jaar geduurd. En toen is er een vijand op hem afgekomen. En dat was een enorm groot leger van 1 miljoen man. Hij had ook wel een groot leger, Asa, maar niet zo groot als het leger van de vijand. En toen heeft hij een geweldige hoogtepunt mogen ervaren in zijn geloofsleven, want hij is die vijand tegemoet gegaan met zijn kleinere leger, maar in afhankelijkheid van God, en heeft de vijand verslagen. Dat was echt een hoogtepunt. Op dat moment dat dat gebeurde, nadat dat gebeurd was, kwam er een profeet, en die profeet heeft hem bemoedigd, maar ook vermaand. En heeft hem gezegd dat hij door moet gaan in het vertrouwen op God, waar hij dus ook mee begonnen was. En nou, dat heeft koning Asa ook gedaan. En hij heeft toen een nadere hervorming in het land teweeg gebracht. En dat is een bloeitijd geweest in het Tweestammenrijk. En dat heeft zo'n 20 jaar geduurd. Een tijd van voorspoed. En toen hij dan 35 jaar aan de macht was, inmiddels, toen kwam er weer een beproeving in zijn leven. En dat kunt u lezen in hoofdstuk 16, het eerste vers. In het 36e jaar van de regering van Asa trok Baasa, de koning van Israël, op tegen Juda. Ineens was daar weer een vijand. En dan hoop je natuurlijk dat deze koning Asa op dezelfde manier reageert als bij die eerste vijand die hij verslagen had. En die vijand had een enorm leger. En deze koning Baasa had niet zo'n geweldig groot leger. En dan zie je ineens, en dat is de derde periode in zijn leven, een periode van achteruitgang, dat hij niet meer in vertrouwen op God die vijand tegemoet gaat, maar alles uit de kast haalt van zijn eigen mogelijkheden. En dan een andere koning inhuurt, koning Ben-Hadad van Aram, om deze koning Baasa dan te verslaan. En als dat gebeurd is, dan komt er weer een profeet in het leven van deze koning Asa. En die zegt dan deze woorden die we aan het begin gelezen hebben. Des Heeren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hen uitgaat. En Asa, dat heb je nu niet gedaan. En koning Asa had zich toen natuurlijk moeten verootmoedigen en dat moeten inzien, maar dat heeft hij niet gedaan. En toen heeft hij die profeet maar keurig opgeborgen in de gevangenis, en een andere heeft hij ook terecht gewezen. Hij werd vertorend op de ziener. En hij mishandelde in die tijd ook enigen uit zijn volk. En dan zie je dat het achteruit gaat met koning Asa. En dan in het 39e jaar van zijn leven, dan wordt hij ziek aan zijn voeten, een ernstige ziekte. En dan raadpleegt hij zelfs niet de artsen, de heelmeesters van die tijd. Dan raadpleegt hij zelfs niet de heren, bedoel ik, maar hij raadpleegt de artsen, zo moet het zijn. Dus in zijn ziekte gaat hij niet naar de heren, maar hij gaat naar de heelmeesters van zijn tijd. Dat is niet verkeerd om naar een heelmeester, naar een arts te gaan, maar de heelmeesters van die tijd die raadpleegden soms ook wel allerlei magische praktijken, hielden ze erop na. En allerlei soorten bezweringen gebruikte zij om een genezing van iemand teweeg te brengen. Nou, en dan uiteindelijk sterft deze koning Asa in het 41ste jaar van zijn regering. Nou, dat is heel kort samengevat het leven van koning Asa. En dan ziet u ook een klein beetje hoe belangrijk dat gedeelte is, die tekst is die we met elkaar gelezen hebben. Ja, een waarschuwing voor deze koning. En tegelijkertijd ook een waarschuwing voor ons en een uitdaging aan ons om zo te leven dat ons hart helemaal naar God uitgaat en het van hem te verwachten. Nou, we zullen nu wat dieper ingaan op het leven van deze koning Asa en proberen de lessen voor onszelf eruit te trekken. Ik heb al gezegd dat die eerste 10 jaar van zijn leven 10 jaren waren van voorspoed. En u kunt dat lezen in 2 Kronieken 14. In het eerste vers, daar wordt gezegd het volgende. Abia ging bij zijn vader te rusten en men begroef hem in de stad Davids. Zijn zoon Asa werd koning in zijn plaats. In diens dagen had het land 10 jaren rust. Asa deed wat goed en recht was in de ogen van de Heere zijn God. Hij verwijderde de uitheemse altaren en de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen, hield de gewijde palen om en beval de Judeërs de Heere, de God hunner vaderen, te zoeken en de wet en het gebod te volbrengen. Mooi als iemand zo jong de moed heeft om een hervorming in het land in te voeren, teweeg te brengen. Een achterkleinzoon van Salomo, wat was het snel achteruit gegaan in Israël, in het tienstammenrijk, in het tweestammenrijk. Er is hier sprake van uitheemse altaren en offerhoogten, van gewijde stenen, van gewijde palen. En het was nodig dat er een koning kwam, Asa, die deed wat goed en recht was in de ogen van de Heere. En hij beveelt dan de Judeërs om de wet van de Heere God te gehoorzamen, om de God hunner vaderen te zoeken. Geweldig als iemand het initiatief neemt tot een hervorming. Asa betekent genezer. En misschien dat je dan wel kunt denken aan dat wat hij doet, namelijk een hervorming invoeren in een land en bij een volk dat langzamerhand al achteruit was gegaan. En dan verwijdert hij uit al de steden van Juda de offerhoogte en de wierookaltaren. En dan staat er zo mooi als een soort bekroning van die hervorming. Onder hem had het koninkrijk rust, dat is de tweede keer dat we dat lezen, in vers 5b. En dan zien wij dat hij in vers 6 ook vestingsteden bouwt in Juda. En dan wordt er opnieuw gezegd, want het land had rust en er was geen oorlog tegen hem in die jaren, daar de Heere hem vrede gegeven had. Nou, dat is belangrijk, hè? Het versterken, dat was toen belangrijk, het versterken van het land, zodat je ook tegenover de vijand een vuist kunt maken. Belangrijk. En dan zegt hij in vers 7 dit. Laten wij deze steden versterken en ze omringen met muren, voorzien van torens, deuren en grendels. Nog is het land van ons, want we hebben de Heere, onze God, gezocht. We hebben hem gezocht en hij heeft ons aan alle kanten vrede gegeven. Wat doen wij in een tijd van rust, betrekkelijke rust toch wel in Nederland, in een tijd van vrede? Zijn we dan bezig om dat te doen wat koning Asa ook deed? Hij versterkte het land. Hij versterkte de steden. En ik wil heel voorzichtig zijn met het maken van toepassingen, maar misschien deze toepassing, bij die steden mag je misschien denken aan de plaatselijke gemeenten, zoals die er nu zijn. Die moeten versterkt worden, want we hebben nog een betrekkelijke rust. We weten niet wat er op ons af gaat komen in de komende tijd. We moeten versterkt worden tegen de vijand, want we zijn omringd door de vijand. Wij hebben niet te maken met bloed en vlees, met vijanden, met zwaarden en speren. Maar we hebben te maken met een andere vijand die in de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 6 wordt genoemd. De boze machten in de hemelse gewesten, de overheden en de machten. En wij mogen en moeten ons versterken, krachtig zijn in de Heer en in de sterkte van zijn macht. De plaatselijke gemeenten, om zo maar even te zeggen, die moeten ommuurd zijn. Het moeten plekken zijn van veiligheid. De muur in het Oude Testament, wordt in het boek Ezechiël gezegd. Daarmee werd een gebied afgegrensd. En dan is er sprake van een scheiding tussen heilig en onheilig. Heilig en onheilig. Daarvoor was er een muur. In het boek Ezechiël wordt dat zo gezegd. Hier natuurlijk een muur naar de vijand. Maar die muur hebben we nodig. De heiligheid van de gemeente van God, van de plaatselijke gemeenten, tegenover de onheiligheid van de wereld en dat wat in de wereld allemaal te koop is. Muren. Maar tegelijkertijd ook poorten. Poorten in die muren. Mensen moeten ook naar binnen kunnen komen en wij moeten ook naar buiten kunnen gaan. We moeten de wereld kunnen ingaan. En deuren. En dan ook grendels aanbrengen. Het belang van waakzaamheid. Want de vijand kan zomaar ineens binnenkomen. Dat kon in die tijd. En Asa had dat heel goed gezien. En hij gebruikte die tijd van vrede om het rijk te versterken. Te versterken met het oog op de omringende landen, maar ook met het oog op het tienstammenrijk, het noordelijk rijk. En je ziet dan dat God dat ook zegent. Nou, wij mogen dat ook doen. Op die muren stonden ook nog torens, uitkijkposten. En misschien dat je dan kunt denken aan de wachters die dat toen waren, die uitkeken. En zo heeft ook iedere gemeente, iedere plaatselijke gemeente, een aantal wachters nodig, om zo maar te zeggen, die waken over het geheel. Nou, als dat gebeurt, dan is dat geweldig, dan is dat mooi om te doen en te weten. De Heere heeft aan alle kanten vrede gegeven. En niet alleen doet hij alles om de steden te versterken, maar hij zorgt er ook voor dat er een groot leger is. In vers 8 van 2 Kronieken 14 staat het volgende. Asa nu had een leger van 300.000 man uit Juda, die schild en speer droegen, en van 280.000 man uit Benjamin. Dat zijn dan de twee stammen, Juda en Benjamin, die een klein schild droegen en de boog spanden. Deze allen waren dappere helden. Nou, het zou toch mooi zijn, hè, als hier een hele zaal vol zit met dappere helden. Dat jullie allemaal, en ik ook natuurlijk, dat wij voorzien zijn van wapens, van speren, van schilden, van een klein schild en dat we de boog kunnen spannen. Nou, dan denk je natuurlijk ook, als we dat in het Nieuwe Testament lezen, aan de geestelijke wapenrusting die er moet zijn, een geestelijke wapenrusting. We kunnen dat even opzoeken in de brief aan de Efeziërs. Ik zal er niet over uitweiden, maar het alleen maar voorlezen. In de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, vers 10. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Nu zou je kunnen zeggen, ervaren we een periode van rust en vrede. Maar er kan een boze dag komen. En die komt zomaar ineens, plotseling. Ja, en dan moet je wel klaar zijn. Dan moet je wel je wapenrusting aan hebben. Dan moet je wel zorgen dat de vestingsteden in orde zijn. Dat er muren zijn, dat er poorten zijn, dat er grendels zijn, dat er torens zijn. En dan moeten wij ook die geestelijke wapenrusting dragen. Vers 14, stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. Bekleed met het pantser van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand. Waarmee ge al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm van het heil aan en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken. Nou, dat is het Nieuwe Testament. En hier zitten we in 2 Kronieken in het Oude Testament. En we zien hoe zij dat toen deden. Hij had een geweldig leger. En die mannen waren dappere helden. Ze konden met de boog schieten. Ze konden de boog spannen. Ze hadden een klein schild, ze hadden een groot schild, ze hadden een speer. En ze waren klaar voor de strijd. En dan zien we ineens in het boek Kronieken dat er een boze dag komt. Dan komt er een vijand. En die vijand heet Zerach. Zerach, als de betekenis juist is, want ja, de ene zegt wel eens dit is de betekenis en de ander zegt wel eens dat is de betekenis, betekent lichtstraal. Lichtstraal. We hebben ook een vijand die zich soms voordoet als een engel van het licht. Een engel van het licht. De duivel gaat ook rond als een brullende leeuw. Dan is die wat makkelijker te ontmaskeren. Maar als die komt als een lichtstraal, als een engel van het licht. Deze Zerach, een Kusiet, komt met een geweldige overmacht. Zomaar plotseling. Het ging zo goed in het tweestammenrijk. Er was rust en vrede. Met een leger van 1 miljoen man. 1000 maal 1000 man. En 300 wagens, vers 9 van hoofdstuk 14. En hij drong door tot Maresa, dat ligt ongeveer op een 40 kilometer ten westen van Jeruzalem. Dus hij kwam echt dichtbij. En dan zien we dat koning Asa hem tegemoet gaat. Dat is altijd belangrijk om, denk ik, niet af te wachten tot de vijand bij de poort is, maar hem ook tegemoet te gaan. Daarvoor heb je geloof nodig. Ik bouw op u. Dat moeten we doen. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend, hebben we gelezen, gezongen. En dat doet hij ook. Hij voelt zijn eigen zwakheid. Maar hij gaat gelovend in de kracht van God. En dan zien we dat hij niet alles uit de kast haalt van zijn eigen mogelijkheden, want hij heeft niet zoveel mogelijkheden. Maar dan zien we een man die bidt. Een man die de vijand tegemoet gaat in de kracht van de Heer, in de kracht van zijn sterkte. Want wat staat er dan in vers 11 van hoofdstuk 14? Toen riep Asa tot de Heere zijn God en zei, Heere, er is niemand buiten u om de machteloze te helpen tegen de machtige. Help ons, Heere, onze God, want op u steunen wij en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Heere, gij zijt onze God. Laat toch tegen u geen sterveling iets vermogen. Een gebed. En het krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel, zegt Jacobus. Niet alles, maar wel veel. En we onderschatten soms de kracht en de macht van God. Deze koning Asa bidt. Hij voelt zijn afhankelijkheid van de levende God. Wat doen wij? Wat doet u? Wat doe ik? Wat doe jij in moeilijke omstandigheden? Als plotseling die boze dag komt. Je hebt een tijd van betrekkelijke rust en vrede in je geloofsleven gehad. Een tijd van geestelijke overwinning. Een tijd waarin je ook jezelf hebt sterk gemaakt door het lezen van de Bijbel, waarin je gezorgd hebt voor versterkingen en wapenrusting. Wat doen wij als ineens plotseling die vijand komt? Raken we in paniek? Raak ik in paniek? Het kan gebeuren hè, dat je op je werk te horen krijgt dat je ontslagen wordt. Ik noem maar iets. Wat doe je dan? Het kan gebeuren dat het in het gezin ineens niet meer zo goed gaat als het ging. Dat in het huwelijk problemen ontstaan. Dat in je studie of tijdens je studie moeilijkheden komen. Allerlei dingen kunnen zomaar gebeuren, plotseling. Wat doe ik? Wat doet u? Gaan we dan te raden bij God of bij bloed en vlees? Asa, hij bad. Dat is geweldig. Dat was een hoogtepunt in zijn leven. Hij bad. En hij overwint de vijand. En dan staat er in vers 13 dat zij verpletterd werden, de vijand dus, voor het aangezicht van de Heere en van zijn leger. Niet voor het aangezicht van Asa, maar het voor het aangezicht van de Heere en zijn, dat is dus het leger van de Heere. Het is zijn leger. Nou, dan wordt er een enorme buit behaald. En dan staat er in vers 14. De schrik des Heeren lag op al de steden rondom Gerar. De schrik des Heeren. Dus de vijand was onder de indruk gekomen van de macht van God. En had ontzag gekregen voor deze koning Asa. Omdat ze ontdekt hadden dat de Heere met koning Asa was. En ze hadden ook ontzag gekregen voor de God van Israël. En dat is een geweldig getuigenis wat de schrift, wat de Bijbel geeft van deze koning Asa. En na de overwinning keren ze terug naar Jeruzalem. De buit is binnen. Maar we moeten ons altijd realiseren dat we nooit in groter gevaar zijn dan na een geestelijke overwinning. U kent dat ook wel uit uw eigen leven, denk ik. Hè? Als je een geestelijke overwinning behaald hebt, ja, dan je bent in een zevende hemel, om zo maar te zeggen. Je wilt er ook van getuigen. En mensen die spreken er ook over en die vinden het ook prachtig. Maar tegelijkertijd ligt de vijand dan op de loer. Want ja, een geestelijke overwinning, je loopt altijd het gevaar dat je daarna toch een tikkeltje hoogmoedig wordt. Een klein beetje van de overwinning op je eigen naam wil laten schrijven. En dat mag natuurlijk niet. En dan is het maar goed dat er profeten zijn, dat er gelovigen om je heen zijn die je waarschuwen. En dat doet hier een profeet, een zekere Azaria. Hulp is Yahweh, betekent zijn naam. Hulp is Yahweh. Een zekere Azaria, hoofdstuk 15, vers 1, de zoon van Oded. De geest Gods kwam over Azaria. Mooi is dat. Dat Gods geest werkt in anderen dan de koning hier in dit geval. Dat Gods geest werkt in anderen dan uzelf, dan ikzelf, die naar mij of u toekomen. Hier naar de koning toekomt. Hij gaat naar koning Asa, vers 2, en zegt: hoort naar mij, Asa, en geheel Juda en Benjamin. De Heere is met u. Nou, dat is geweldig om dat te mogen horen. Maar dan, zolang u met hem bent. Indien u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Maar indien u hem verlaat, zal hij u verlaten. Nou, dat is een krachtige waarschuwing. Betekent dat nu, want ik kan me voorstellen dat iemand denkt van, kan je dan als gelovige, als christen, toch nog verloren gaan? Nou, dat moeten we hier niet inbrengen. Daar gaat het hier niet om. Waar het hier om gaat is dat we gewaarschuwd worden. Dat wij God moeten zoeken en dat als we dat doen, we mogen weten dat hij met ons is. Zolang wij dat doen, God zoeken, is hij met ons. Dat betekent, in de praktijk van het leven laat hij ons dat ook ervaren. Des Heeren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hen uitgaat. Dan ervaar je dat ook. Hoe komt het dat ik dat misschien niet meer zo ervaar als vroeger? Of hoe komt het dat u dat niet meer zo ervaart? Of misschien nooit ervaren hebt? Komt dat misschien omdat mijn hart niet meer helemaal uitgaat naar de Here? Ik ben dan wel gered, ik kom dan wel in de hemel. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Maar de ervaring van zijn nabijheid, het beleven van zijn nabijheid, is er niet meer zoals het was. En dat is eigenlijk wat de profeet hier zegt. Kijk uit. Ga voort met het vertrouwen op de Here. Ga door met die hervorming van het land en van het volk. En dan zegt de profeet iets over het verleden van Israël, vanaf vers 3 tot en met 7. En dat gaat waarschijnlijk over de tijd van de richteren. U moet dat voor uzelf thuis maar lezen. En concludeert dan aan het eind van die waarschuwing met het volgende in vers 7. Gij dan, weest sterk en laat uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden. Is dat niet mooi? Die woorden uit hoofdstuk 16, vers 9, over de ogen van de Here en dat krachtig bijstaan, zijn niet alleen een waarschuwing, hier wel aan het adres van koning Asa, maar zijn ook een uitdaging. Zo van, ik wil dat beleven. Ooit heeft iemand eens in de nabijheid van de evangelist Moody gezegd, de wereld heeft nog niet gezien wat God door één man doen kan. En Moody hoorde dat en dacht, ik wil die man zijn. Ik wil die man zijn door wie de wereld gaat zien wat God kan doen. Ik wil dat lege glas zijn dat God gaat vullen met zijn kracht, met zijn geest. Ik wil niet op mijzelf vertrouwen, ik wil op de Here vertrouwen. Ik weet dat er een God is in de hemel die kijkt door al die landen heen, door al die steden, door al die dorpen en in al die gemeenten heen. Hij kijkt naar mensen die hij zijn kracht kan laten ervaren. Die hij krachtig kan bijstaan. En als hij er een vindt, dan is er vreugde in de hemel. Daar is er een. Die wil ik bijstaan. Nou, dat was eigenlijk wat deze koning Asa te horen kreeg. Nou, hij is er zo blij mee met de woorden van deze profeet. In vers 8 van hoofdstuk 15 staat, zodra Asa deze woorden hoorde, de profetie die Azaria, de zoon van Oded, gesproken had, greep hij moed. Nou, ik hoop dat wij ook moed grijpen vanochtend. Dat u en ik dat je denkt van, hé, ik wil die man, ik wil die vrouw zijn. Ik grijp moed vanochtend. Ik wil iets voor de Here betekenen. Niet om mijzelf groot te maken, maar om de Here groot te maken. En wat gebeurt er dan? Hij deed de gruwelen weg uit het gehele land Juda en Benjamin en uit de steden die hij op het gebergte van Efraïm ingenomen had. Hij had dus ook steden ingenomen van het tienstammenrijk, Efraïm. Ook vernieuwde hij het altaar. Dat betekent dat hij weer aandacht gaf aan een tempeldienst die inmiddels een klein beetje op de achtergrond was gekomen. Ik denk niet dat hiermee bedoeld wordt dat er een nieuw altaar kwam te staan of dat het vernieuwd werd doordat het verouderd geworden was, maar dat hij de tempeldienst weer nieuw leven inblaast. Er moesten weer offers gebracht worden. En dan roept hij geheel Juda en Benjamin bijeen, met degenen die bij hen verblijf hielden uit Efraïm, Manasse en Simeon. Want velen uit Israël, dat zijn dan de 10 stammen, gingen tot hem over toen zij zagen dat de Heere zijn God met hem was. Dus mensen uit het 10-stammenrijk liepen over naar het 2-stammenrijk. In het 10-stammenrijk was geen tempel. Daar was de afgodendienst door koning Jerobeam ingevoerd. Maar er waren natuurlijk best wel trouwe gelovigen ook in het 10-stammenrijk. En die zagen dat God met koning Asa was en die liepen over uit het 10-stammenrijk naar het 2-stammenrijk. Want ze wilden de God van Israël aanbidden en dienen in de tempel. Dus er kwam een tweede hervorming. De eerste 10 jaar van koning Asa waren een tijd van rust en vrede. Toen kwam de vijand, de Kusiet Zerach. Asa heeft gebeden en is de vijand tegemoet gegaan in de afhankelijkheid van God en heeft een geweldige klinkende overwinning behaald. Toen kwam die profeet Azaria, die hem gewaarschuwd heeft, maar ook moed heeft ingesproken en gezegd heeft, zolang jij de Heere God blijft zoeken, zal hij met jou zijn. En toen is koning Asa doorgegaan met een tweede hervorming, met een nadere reformatie, om zomaar te zeggen. Want het was nog niet helemaal koekenij in het tweestammenrijk. Er waren nog steeds gruwelen, er waren nog steeds afgodsbeelden. En hij is doorgegaan. En zo moet het ook in ons leven doorgaan met een nadere reformatie. Nooit genoegen nemen met het verleden. En denken van, nou, ik heb toen een aantal overwinningen behaald. Ik kan nu rusten en ja, ik kan het wat rustiger aandoen, om zomaar te zeggen, in het geestelijk leven. Dat moeten we niet doen. We moeten voortgaan met de reformatie in ons persoonlijk leven, maar ook in ons gemeentelijk leven. God wil grote dingen doen. God wil aanbeden worden. Hij wil dat we oog krijgen voor het altaar, voor de aanbidding van God. Niet alleen voor de strijd in deze wereld om ons heen, maar voor de aanbidding van God. Wat kunnen we hem brengen? Hij vernieuwt het altaar. En ze offeren dan in vers 11 aan de Heere die dag van de buit die zij meegebracht hadden, 700 runderen en 7000 stuks kleinvee. Ze doen dat overigens in de derde maand van het 15e jaar. De derde maand is de maand van het feest der weken. Dat is het Pinksterfeest. Heel opmerkelijk, in de derde maand. Mooi, de altaardienst. Oog krijgen voor wie God is, voor de aanbidding van de Vader en de Zoon. Ze gaan een verbond aan, vers 12. Dat zij de Heere, de God hunne vaderen, zouden zoeken met hun gehele hart en met hun gehele ziel. En ieder die de Heere, de God van Israël, niet zou zoeken, moest ter dood gebracht worden. Zowel klein als groot, zowel man als vrouw. Ze zwoeren de Heere met luider stemmen onder gejuich en onder het geschal van trompetten en horens. Geheel Israël verheugde zich over de eed, want met geheel hun hart hadden zij gezworen, met geheel hun wil hadden zij de Heere gezocht en hij had zich door hen laten vinden. Hij gaf hun vrede aan alle kanten. Zelfs heeft koning Asa zijn moeder, en dat is dus zijn grootmoeder, Maaka, als gebiedster afgezet, omdat zij een gruwelijk beeld van Asjera gemaakt had. Nou, daar heb je moed voor nodig om op te treden tegen zelfs je grootmoeder. En die geestelijke kracht had deze koning Asa. Hij was echt een genezer. Hij was echt een hervormer. Hij was een echte reformator. Hij heeft het gedaan. En niet alleen hij heeft heel het volk mee kunnen krijgen in dat verbond met de Heere God. Nou, hij gaat door in hoofdstuk 15, vers 16 en 17. De offerhoogte verdwenen staat er echter niet uit Israël. En waarschijnlijk is dat dan uit het tienstammenrijk. Want in het tweestammenrijk in Juda, hebben we al gelezen, heeft hij de offerhoogten verwijderd. Dat staat in hoofdstuk 2, vers 3. En het kan best zijn dat hij om politieke redenen gedacht heeft, nou, ik moet in Israël wat minder rigoureus te werk gaan in het tienstammenrijk. Misschien, ik moet ze ook te vriend weten te houden. Hoe het ook zij, daar verdwenen de offerhoogden niet. Dus de reformatie was niet compleet in de tijd van koning Asa. Toch, staat er, was het hart van Asa, zolang hij leefde, de Heere volkomen toegewijd. Het kost hem zelf ook een en ander. Want er staat in vers 18, hij bracht de heilige gaven van zijn vader en zijn eigen heilige gaven naar het huis Gods. Dus het huis van God, de tempel, stond weer in het middelpunt van de aandacht van deze koning Asa. En dat moet voor ons ook zo zijn. Nu is het huis van God in het Nieuwe Testament de gemeente van de levende God. Dat is een geestelijk huis waar we geestelijke offeranden brengen die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus, waar een geestelijk altaar is, waar we God mogen aanbidden, waar wij onze geestelijke gaven mogen geven. Dat is aanbidding, maar dat zijn ook onze talenten die we hebben. Je kunt je talenten ook in de wereld gebruiken. En de wereld is daar natuurlijk dankbaar voor. Want christenen hebben veel talenten. Ze zijn trouw in hun werk. Ze zijn volhardend. Ze zijn eerlijk. Ze zijn oprecht. Ze zijn integer. En als de wereld iets wenst, dan is dat wel dat soort mensen. Want ja, daar kun je op vertrouwen. Maar we moeten ze ook gebruiken voor het huis van God. Voor de gemeente van de levende God. En dan staat er in vers 10, er was geen oorlog tot het 35e jaar van de regering van Asa. Dus 20 jaar na die overwinning op die Kusiet Zerach is het rustig gebleven in het land. Was er vrede. En dan het 36e jaar. Het 36e jaar van de regering van koning Asa. Dat sprak mij overigens zelf wel enorm aan. In 1975 ben ik fulltimer geworden. En het is nu 2011, dat is in het 36e jaar van mijn bediening. Dus toen ik deze geschiedenis overdacht, toen schrok ik een beetje. En het is ook goed om af en toe te schrikken. Want ineens gaat het mis met koning Asa. Een geweldige bediening heeft hij gehad. Voor velen is hij tot zegen geweest. Het land had een periode van welvaart gekend, van, zouden wij nu zeggen, in het Nieuwe Testament van geestelijke opbouw. Er waren vestingsteden. Er was een machtig leger. De gelovigen, om het even in Nieuw-Testamentische taal te zeggen, waren uitgerust met speer en schild, met een zwaard. Er was een tempeldienst, er was aanbidding van God. En dan kan het zijn dat we op onze lauweren gaan rusten, dat we denken van nou is het wel welletjes geweest. Of dat we minder waakzaam worden. Of dat je naam zo groot wordt, zo belangrijk wordt, dat je iets van jezelf gaat denken. Dat gevaar bestaat. Dat bestaat bij mij en misschien ook wel bij u. En de vijand kan lang net doen alsof hij slaapt. Alsof hij er niet is. En op het moment dat hij ziet dat er in ons hart een gebrek komt aan geloofsvertrouwen, dan ontwaakt hij uit zijn schijnbare slaap. En dan heeft hij altijd wel een of andere list klaar om ons te laten struikelen. En daarom zegt het Nieuwe Testament, als het gaat om voorgangers, in de brief aan de Hebreeën, let op het einde van hun wandel. Let op het einde van hun wandel. Want daar gaat het helaas zo vaak mis. Als je het boek Koningen, 1 en 2 Koningen leest en 1 en 2 Kronieken, dan beginnen heel veel koningen goed, zoals ook deze koning. Maar na verloop van tijd komt de klat erin, bij sommigen pas aan het eind van hun leven. Bij deze koning Asa inderdaad aan het eind van zijn leven. Er komt weer een vijand in beeld. Niet zo'n sterke vijand, het is koning Baasa van de 10 stammen. Overigens nog even tussendoor, deze koning Asa heeft de volgende koningen van het 10-stammenrijk gekend. Koning Jerobeam, koning Nadab, koning Baasa, koning Ela, koning Zimri, koning Omri en koning Agab. Zoveel koningen heeft hij meegemaakt van het 10-stammenrijk, want daar ging het niet goed. Maar dat 2-stammenrijk, hij heeft 41 jaar geregeerd op één na langste periode van de koningen. Alleen koning Manasse aan het eind van het boek Kronieken heeft langer geregeerd, 55 jaar. 41 jaar geregeerd. Dus een behoorlijke staat van dienst. Hij was dus al die tijd betrouwbaar geweest. En dan komt er opnieuw een vijand, koning Baasa. Een broedervolk, de 10 stammen. En wat doet deze koning Baasa? Hij trekt op tegen Juda en versterkt Rama om alle verkeer van en naar Asa, de koning van Juda, te verhinderen. Wat had Baasa gemerkt? Baasa merkte dat zoveel mensen uit zijn 10-stammenrijk overliepen naar het 2-stammenrijk. Hij liep leeg, om zomaar te zeggen. En hij werd misschien ook wel jaloers op die koning Asa. En hij dacht, dat moet ik zien te voorkomen. Ik raak al mijn mensen kwijt. En hij heeft dat heel handig aangepakt door een hele strategische zet te doen en Rama te versterken en daardoor alle verkeer van en naar Asa, de koning van Juda, te verhinderen. En wat zie je dan in vers 2 van hoofdstuk 16? Toen haalde Asa zilver en goud uit de schatkamers van het huis des Heren en van het huis van de koning. En hij zond het tot Ben-Hadad, de koning van Aram, die te Damascus woonde, met deze boodschap: er bestaat een verbond tussen mij en u, tussen mijn vader en uw vader. Hierbij zend ik u zilver en goud. Welnu, verbreek uw verbond met Baasa, de koning van Israël, opdat hij van mij wegtrekt. Er staat niet dat hij tot de Heere roept, zoals in hoofdstuk 14, vers 11, waar hij zei: Heere, er is niemand buiten u om de machteloze te helpen tegen de machtige. Hij neemt niet zijn toevlucht tot het gebed, maar neemt zijn toevlucht tot een heel handige zet, zouden wij zeggen. Je hebt geld, nou gebruik het dan. Hè? Je hebt kapitaal, doe er wat mee. En hij geeft deze koning Ben-Hadad geld en een koopsom om daarmee de vijand uit dat land te zetten. En een verbond te sluiten met de wereld, want dat is het eigenlijk. En de wereld is niet betrouwbaar. Deze koning Ben-Hadad luistert wel, maar in een latere periode blijken deze koningen van Aram bepaald niet betrouwbaar. Goed, Baasa, de koning van Israël, trekt zich terug. En inderdaad, Asa is weer vrij. Asa is weer vrij en hij denkt op dezelfde voet te kunnen verder gaan. Maar de Heer is teleurgesteld. Al die jaren heeft de Heer deze koning Asa geholpen. Heeft hij hem krachtig bijgestaan. De ogen van de Heer doorliepen de hele aarde en zag iedere keer daar deze koning Asa, aan wie hij zijn kracht kon betonen. Want hij zag dat het hart van koning Asa volkomen naar hem uitging. En de Heere was teleurgesteld. De Heere was verdrietig door deze daad van koning Asa. En hij liet het hem ook merken. En hij stuurt opnieuw een profeet. In die tijd kwam de ziener Ganani tot Asa. Wat een moed, hè, van die profeten. Moedig, hoor, om naar een koning toe te gaan. Want ja, het kan je harrie kosten. Het kan ineens afgelopen zijn met je als profeet. Die eerste profeet had ook die moed gehad, Azaria. Ook toen had koning Asa kunnen zeggen, bemoei jij je er niet mee. Of hem terecht kunnen wijzen. En deze profeet gaat. Het is goed dat we profeten hebben onder de gelovigen. Dat we mannen Gods hebben, vrouwen Gods, die de waarheid durven zeggen op een bepaald moment. Ook tegen mannen die zoals Asa voorgaan, die een belangrijke taak hebben, die te midden van de gelovigen een belangrijke taak hebben. Ook tegen een koning als koning Asa. Je moet de lef maar hebben. Maar hij had de vrijmoedigheid, hij had heilig lef om naar deze koning Asa te gaan. En hij zei: omdat u gesteund hebt op de koning van Aram en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het leger van koning Aram aan uw macht ontkomen. Waren de Kuzieten en de Libiërs niet een groot leger met zeer veel wagens en ruiters, toch heeft de Heere hen in uw macht gegeven, omdat gij op hem gesteund hebt. En dan komt die geweldige tekst, die een uitdaging is en tegelijkertijd ook een terechtwijzing was voor deze koning Asa. Want des Heeren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wie hart volkomen naar hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld. Nu prikt het zwaard. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu aan zult gij oorlogen hebben. En in plaats dat deze koning Asa zich bekeert van deze daad, spijt betuigt, wordt hij boos. Toen werd koning Asa vertoornd op de ziener en hij zette hem in de gevangenis. Hij maakte hem monddood, want hij was hierover verbolgen op hem. Asa mishandelde in die tijd ook enigen uit het volk, die misschien ook de moed hadden om achter deze profeet te gaan staan. Wat dramatisch. Wat erg als dit gebeurt. En wat een waarschuwing voor u en voor mij, voor ons als gelovigen. Niet om ons depri te maken, maar om ons dicht bij de Heere te houden. En te zeggen, Heere, dat wil ik niet ervaren in mijn leven. Ik wil niet gedisqualificeerd worden als dienstknecht. Ik wil niet gedisqualificeerd worden in mijn bediening. Ik ga dan wel naar de hemel, maar wat mijn dienst betreft, zal dat nooit meer zo worden als het was. En dat is ongelooflijk verdrietig. En tot oneer van God. En ook, helaas, is het volk van God daar niet bij gebaat. En dan gaat vers 13 verder met: zie, de geschiedenis van Asa uit vroeger en later tijd. Nou, van die vroegere tijd kunnen we een hoop positieve dingen leren. Geweldige dingen die Asa heeft beleefd, maar ook uit later tijd. Zij is beschreven in het boek der koningen van Juda en van Israël. Het staat allemaal geboekstaafd, ook in de hemel. Hoe wij geleefd hebben, hoe onze dienst geweest is. God houdt het allemaal bij, niet om te straffen later. Want de straf was op hem, op de Heer Jezus Christus. Maar wel zullen we beloond worden naar dat wat we in ons lichaam hebben gedaan. In het tijdelijk bestaan hier op aarde. In het 39ste jaar van zijn regering werd Asa ziek aan zijn voeten. En zijn ziekte werd hoogst ernstig. Is dat een straf geweest van God of een tuchtmaatregel? Het staat er niet bij. Maar ik vind het wel heel opmerkelijk dat het hier staat. Maar nog opmerkelijker dat Asa niet deed wat hij vroeger wel gedaan zou hebben, namelijk in zijn ziekte de Heere zoeken. God kan soms ook ziekte, maar ook andere dingen in het leven, een tegenslag, gebruiken om ons tot nadenken te stemmen. Dat is niet om ons te plagen, niet omdat God daar plezier in heeft of nou eens wil treiteren of gemeen wil doen, maar om ons tot nadenken te stemmen, om ons tot inkeer te brengen. Zodat wij die vreugde weer ervaren van de kracht van God die hij ter beschikking heeft. Zijn hemelse helpdesk die klaarstaat om ons te helpen. Zodat we dat weer ervaren tot in het diepst van ons wezen. Maar er staat van Asa dit: doch zelfs in zijn ziekte zocht Asa geen hulp bij de Heere, maar bij de heelmeesters. Het is niet verkeerd om naar een dokter te gaan. Maar hoe ga je naar een dokter? Durf je nog dat wat je overkomt, ook in ziekte, bij de Heere te brengen? En te zeggen, Heere God, doorgrond mij. Ken mijn hart. Zie of bij mij een heilloze weg is. En leid mij op de hevige weg. Want waarom hebt u dit in mijn leven laten gebeuren? Waarom is dat gekomen? Nou, en als de Heere dan een antwoord geeft, we mogen om een antwoord vragen. Soms is het antwoord, mijn genade is u genoeg. Maar soms geeft hij ook een antwoord op een andere manier. Legt hij de vinger op de wonden en zegt, daar is het misgegaan. En ik zou het fijn vinden wanneer je dat ook erkent en beleidt. Naar mij toe, maar soms ook naar de mensen toe. Zodat je weer, ja, die open verbinding met mij kunt hebben zoals hier in het verleden was vroeger. En later tijd. Vroeger en later tijd. En dan sterft hij. In het 41ste jaar van zijn regering. 2 jaar lang met die ziekte gekampt en geworsteld. Men begraaft hem. En er wordt zelfs dit gezegd. Dat zij een vuur ontsteken. Een groot vuur. Dat hij dus met heel veel eerbetoon wordt begraven. En dat had hij verdiend, zouden wij zeggen, hè? Want hij was een goede koning geweest. Maar het was toch veel mooier geweest dat dat eerbetoon niet van mensen was gekomen, maar van God was gekomen. En dan zal het misschien ook wel van mensen komen, dat zou best kunnen. Mensen waarderen niet altijd op de juiste manier dat wat wij doen. Hier misschien zelfs buitensporig wordt hij geëerd door mensen. Want je leest dat lang niet van alle koningen dat ze zo geëerd worden. Maar wat zou het mooi geweest zijn als God hem had kunnen eren, ook aan het eind van zijn leven. Nu is het wel zo dat later in de geschiedenis, in twee kronieken, er over koning Asa toch nog positieve dingen worden vermeld. In 2 Kronieken 20. Wordt iets moois gezegd nog van koning Asa. Een terugblik op zijn leven. 2 Kronieken 20 vers 32. Hij wandelde, dat is Jozefat, in de weg van zijn vader Asa. Hij week daarvan niet af en deed wat recht is in de ogen des Heren. En nog een andere keer wordt datzelfde gezegd. Dat kan ik nu niet vinden. Ook verderop in het boek Kronieken wordt toch nog gememoreerd aan het leven van koning Asa. Nou, dat is toch wel mooi dat de Heere God bij twee andere koningen Asa als voorbeeld geeft. Van deze Asa heeft toch een hele bijzondere plek gekregen in het boek van de kronieken. Doordat zijn leven zo was als God het ook graag wilde. Hoogtepunten in het leven van koning Asa. Periode van rust, van opbouw, van, zouden we nu zeggen, van geestelijke opbouw. Strijd en een overwinning. Een nadere reformatie in het leven van koning Asa. Hij gaat door met de weg van reformeren, van hervormen. Hij krijgt een heel volk mee in het dienen van God. Het volk sluit een verbond met God. Totaal gaat het zo'n 35 jaar, alles bij elkaar, goed in het leven van deze koning Asa. En dan een dieptepunt, een keerpunt. Een negatief keerpunt in het leven van koning Asa. Terwijl de Heere toch bereid was om ook toen te helpen. En dan gaat het bergafwaarts, totdat deze koning Asa sterft. Lessen voor ons, denk ik. Een les voor u, een les voor mij, een les voor jou. Laten wij vertrouwen op God. Laten wij die woorden van de Heere God aan het adres van koning Asa ter harte nemen. Laten we ons ervan bewust zijn dat de ogen des Heeren over de gehele aarde gaan, ook nu, om krachtig bij te staan hen wie hart volkomen naar hen uitgaat. Er is er één, de koning der koningen, die nooit gefaald heeft. Die komen we niet tegen in het boek van de koningen, ook niet in het boek van de kronieken, maar die komen we tegen in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus Christus. De hemel heeft zich boven hem geopend tot tweemaal toe. En de Vader heeft getuigd: jij bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen gevonden heb. Hij heeft volhard tot het einde toe. We kunnen hem niet betichten van één verkeerd woord, van één verkeerde daad. Hij heeft niet gezondigd, de zonde woonde niet in hem. Hij heeft met volharding de wedloop gelopen die voor hem lag. De schande verachtend. Ziende op Jezus mogen wij nu ook die wedloop lopen die voor ons ligt. En alle last en de zonde die ons zo licht omstrikt mogen wij afleggen. En we moeten dat doen met volharding. En dan zou het geweldig zijn dat de Heere God aan het eind van ons leven kan getuigen: voortreffelijk gedaan, goede slaaf. En dan ook de beloning te ontvangen uit het hand van de Heere God. Wij mogen zien op Jezus. Maar er is ook een hele galerij van geloofshelden op wie we mogen kijken en die in de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 11 worden genoemd, waaronder niet Asa wordt genoemd, die als het ware toekijkt op ons leven. Laten wij ervoor waken te struikelen als deze koning Asa. En laten we met Gods hulp proberen tot het eind toe te volharden. Totdat we bij de Heer zijn. Laten we bidden. Heer onze God, we danken u voor de Heer Jezus Christus. Uw geliefde Zoon, in wie u uw vreugde vond, uw welbehagen. Er is een moment gekomen dat u hem niet krachtig hebt bijgestaan, maar u hem verlaten hebt. En dat vanwege onze zonden. Toen heeft hij uitgeroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We willen u danken dat hij de prijs heeft betaald. Dat hij nu zit aan uw rechterhand. En dat wij ziende op Jezus nu ook de wedloop mogen lopen. Wat zou het geweldig zijn als later getuigd kan worden van elk van ons dat uit vroeger en later tijd van onze levensloop gezegd kan worden dat we een hart hebben gehad dat volkomen naar de Heere uitgaat, zonder onderbreking. Heer Jezus, de ijver voor Gods huis heeft u verteerd. Het was uw spijze om de wil van God te doen, uw eerste levensbehoefte. En u hebt daarin nooit verzaakt. We willen u daarvoor danken dat u ons voorbeeld bent, maar dat u ook in ons woont, om zelf dat plan van God in ons leven uit te werken, in de kracht van uw geest. Zo willen we ons aan u opdragen, elk persoonlijk, maar ook samen als gemeente van God, dat u ons helpt om met u te leven en u te eren in ons leven. Amen.